Bofstreek Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Diepenheim. In samenwerking met de historische vereniging Old Dip.
Dit is Geschiedenis Dichtbij en alweer de derde aflevering van ons nieuwe historische programma. Dat we maken in samenwerking met de vier historische verenigingen in Hof van Twente. En vandaag hebben we het over Diepenheim. En daarom zijn er twee Diepenheimers gast bij ons in de studio. Dat zijn Jannie Smalen en Tony Veehof. En zij zijn beiden verbonden aan de historische... Hoe heet die club ook alweer, Jannie, in Diepenheim?
Historische vereniging Old Diepen.
Ah, en dan schrijf je Diepen met...
Diepen. En dan een komma
en een N. Ja. En Tony, jullie zijn daar allebei al lang lid van... medewerker van, actief in, hoe moet ik dat noemen?
Ja, lid en vrijwilliger. Ik ben sinds Jannie waarschijnlijk al iets lang, maar ik ben sinds 2014 lid van de historische vereniging Old Diepen.
Kijk, hebben jullie veel collega's vrijwilligers?
We hebben heel veel collega-vrijwilligers. We hebben verschillende werkgroepen binnen de historische vereniging Old Diepen. En die vrijwilligers die doen werk op het gebied van fotografie. Dus alle foto's die in de beeldbank staan worden of bewerkt of ze worden op de site gezet van de beeldbank. Andere foto's worden ingescand en dan erop geplaatst. Verder is er een filmgroep actief. Er is een groep genealogie die dus de genealogische problemen binnen Diepenheim probeert helder te krijgen. Want er zijn nog wel eens hier en daar kleine misvattingen.
We hebben
een boerderijgroep, we hebben een knipselgroep, we hebben een zeer groot archief, waaronder krantenknipsels, waaronder gemeentelijke dingen die voor de herindeling van Diepenheim waren en die dus in Diepenheim zijn gekomen. We hebben een heel mooi fotoarchief in een speciale ruimte opgeslagen. We hebben een aantal oude historische gebruiksvoorwerpen, zoals de klepper van Klepperderk.
Ja, dat hoort erbij.
En, dat werd er niet.
Maar met hoeveel mensen heb je dan dat werk allemaal te doen? Dat moeten er heel veel zijn.
Nou, we hebben dinsdagsmorgens, donderdagsmorgens en woensdagsavonds hebben we drie dagdelen waarin we als werkgroepen bij elkaar komen.
En dat zijn ook echt werkgroepen.
Dat zijn werkgroepen die met de specifieke activiteiten die Jannie al noemde bezig zijn. Ze heeft één onderdeeltje vergeten.
Ach.
Dat komt omdat ik daar zelf bij betrokken ben. We hebben een hele mooie periodiek bij Old Diepen. En dat heet het Burkske.
Nou.
Dat is een periodiek die 3 keer per jaar verschijnt. En ik mag daar ook regelmatig artikelen in schrijven.
Gaan we vandaag een geluidsdocument toevoegen aan wat jullie allemaal al hebben. En daar gaan we nu mee verder.
Ja, dat is interessant.
Ja. Ja, en we hebben ook een heel mooi onderwerp. En het onderwerp is Dr. J.A.C. Kwant.
C.A.J.
Kwant. Ik word verbeterd. Waar staat het voor?
Cornelis Antonius Justinus Kwant.
En dan met Q.U. En dat laatste, dat spreekt mij natuurlijk aan. Dat snap je wel.
Ja, snap ik. Ja,
Die heb je in Diepenheim trouwens ook, Jannie.
Ja.
Jazeker. Maar dat weten jullie allemaal. Jullie weten alles van Diepenheim, toch?
Ik denk het wel.
Het meeste wel, hè?
Geboren en getogen.
Kijk.
En weten we het niet, dan proberen we het dichterbij te brengen.
Juist.
Nou zijn we wel rond. Dr. Kwant, hij was een heel bekende figuur natuurlijk in die Diepenheimse gemeenschap. Maar dat is niet zomaar. Niet elke dokter krijgt een straatnaam naar zich genoemd. Hij heeft veel betekend en daar gaan we het nu in de rest van dit programma over hebben. We gaan nu eerst de muziekje draaien en dat is van, ja, hoe kan het anders, een Diepenheimer, André Manuel. De Hof van Eden of Eden, hoe was het ook alweer?
Eden van de Hof.
Ja, dat is heel subtiel.
Ja, een lied dat heeft André geschreven toen Diepenheim 900 jaar bestond.
Kijk, en we gaan het nu luisteren.
Diepen is de mooiste stad van Diepen. Voor dit skitterende pleitske niks dan lof. En al 900 jaar is dat je neven zo kloor. Diepen is het Eden van de Hof. wordt hier dronken, word maar wild. In Toes, bij Jan of Ine, je hebt de vries voor de diagnose en de golf voor de aspirine. Je kust hoe mekken eigenlijk heb op de oevers van de regen. Het is wat aans dan de Amazone, maar het kunt met een krenten weg. Depen is de mooiste stad van Depen. Voor dit schitterende pletske niks dan lof. En al 900 jaar is het als een koor zo woor. Depen is het Eden van de Hof. In de rieën, op de brulfte, in de rieën bij de dood. Het gebroekelijke possie op uw dagelijkse brood. Natuurlijk wordt er hier roddeld, dennen met dennen en hee met hee. Maar dan is de aard weer het biscuitje, dat de sop wordt in de thee. Depen is de mooiste stad van Depen. Voor dit schitterende pletske niks dan lof. En al 900 jaar is het als het paradies zo woord. Depen is het Eden van de Hof. Je kunt je drum of Luther King. Fantasieën of een man. Je kunt die slager of metselaar, scheidsrechter won. Of iemand als mij, geboren zonder kroon. Maar als de koning te rieken dat ik hier woon. Depen is de mooiste stad van Depen. Voor dit schitterende pletske niks dan lof. En al 900 jaar een piep in het oor. Depen is het Eden van de Hof. Depen is de mooiste stad van Depen. Voor dit schitterende pletske niks dan lof. En al 900 jaar is het als dit liedje zo kloor. Depen is het Eden. Ja, Depen is het Eden. Depen is het Eden van de Hof.
We gaan verder praten over Dr. Kwant en dat doen we met Tony Veehoff en Jannie Smalen. En we beginnen maar gewoon bij het begin, bij zijn jeugd. Waar moeten we dat zoeken, Tony?
De jeugdjaren van Dr. Kwant, van C.A.J. Kwant, die liggen in Leiden. Hij werd in 1877 in Leiden geboren. Als zoon van een koopmansfamilie.
En daar was dus ook wel genoeg geld, denk ik dan, om hem te laten studeren.
Ja, dat denk ik wel. Daarover zijn niet zo heel veel dingen bekend. Maar in ieder geval, hij is na de middelbare school, na zijn gymnasiumtijd, is hij gaan studeren aan de universiteit in Leiden.
Oh.
Dus hij had geen reiskosten. Nee. Hij kon zo vanuit zijn huis de studie gaan doen, medicijnen en... Daar is hij in 1905 is hij geslaagd. Ja. Toen haalde hij zijn artsenbul en ging toen ook al vrij snel daarna ging hij al als scheepsarts aan het werk.
Als scheepsarts?
Ja.
En dat zal niet op een heel klein vrachtbootje geweest zijn.
Nee, hij was in dienst bij de, ik heb het even opgezocht, bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland. Een maatschappij gelegerd of gehuisvest in Amsterdam. En daar heeft hij in die periode heeft hij meerdere scheepsreizen gemaakt over de wereld, richting Indonesië.
Het lijkt op een van zijn collega-schrijvers. Schreef hij toen al of deed hij dat niet?
Toen schreef hij nog niet, nee.
Ja, hij was arts.
Hij was arts, ja. Ja.
Ja. En dan heeft dat lang geduurd, dat scheepvaartleven van hem?
Dat heeft behoorlijk lang geduurd. Als ik de berichten lees, is hij 22 jaar lang scheepsarts geweest. Maar dat deed hij ook al na zijn eerste artsenperiode in... Jannie, help even, was dat de eerste... Hij was in Sassenheim, dacht ik, hè?
Ja, in Sassenheim.
Maar dat was nog steeds dicht bij Leiden.
Ja, nog steeds dicht bij Leiden.
Daar had hij zijn eerste huisartsenpraktijk.
Maar die heeft hij dan weer afgebroken en toch weer gaan varen. Dat begrijp ik.
Nou, dat deed hij daartussendoor. Hij had dan blijkbaar in die tussenliggende tijd had hij wel iemand anders in dienst. Of was er iemand anders in dienst op die huisartsenpraktijk? Ja. Zodat hij als scheepsarts zijn werk kon gaan doen.
Dat vond hij kennelijk dus toch wel fijn om te doen. Want anders had hij dat niet gedaan.
Ja, ja. Dat heeft hij zeker gedaan. Want hij heeft daar later een hele mooie feuilleton over geschreven. Over het leven van een scheepsarts.
Ah, de man was dus ook eigenlijk wel schrijver.
Ja, ja. Toch wel.
Toch wel. Het was een veelzijdig man, maar dat komen we zo meteen uitgebreid tegen. Een jonge man die zijn studie heeft afgerond en die werk heeft gevonden, Jannie, ja, normaal gesproken of gemiddeld gesproken, zoekt hij ook een huwelijk.
Hij heeft ook een huwelijk gehad. Hij is eerst getrouwd geweest met Margaretha Charbon in 1907. En hij trouwde toen hij 30 was. Maar in 1927 is hij gescheiden. En ze bleven kinderloos.
Dat was voor die tijd bijzonder.
Dat was voor die tijd heel bijzonder. Maar ja, ik denk dat hij tijdens zijn vaarten ergens al wel een contact had gelegd met zijn tweede vrouw. En dat was Daisy Bergitte Landsverk. En die was 42 jaar en die zijn dus in 1929 samen getrouwd.
Kijk, dat is dus...
Dus, ja, en zij kwam uit Hartpool, Durham in Engeland.
Ze was Engelse.
Ze was een Engelse.
Ze was het ook, ja.
Ja, en ze praatte ook Engels, ook in Diepenheim nog.
Heeft ze ooit Nederlands geleerd?
Ze heeft wel Nederlands geleerd, maar ik denk dat ze misschien ook wel een tikkeltje eigenwijs was. En en dat ze daardoor toch wel het Engels bleef. Ze verbasterde het eigenlijk een beetje. Want ja, in Diepenheim werd natuurlijk Nederlands gesproken. Of nee, het Twents gesproken. Nou ja, en het was best wel mooi. Er kwamen mensen langs. En dan kwam er een boer langs en die zegt ik wil graag uw man spreken. Nou, en dan probeerde zij duidelijk te maken dat de dokter er niet was. En dat hij maar Beck moest komen. En toen dacht die man, oké, Beck komen. Oh, dus hij pakte zijn fiets weer en hij reesde naar Beck aan de Watermolenweg. Die was jachtopziener of boswachter. En ging hij dan maar weer naartoe.
De vader van Bertha Beck.
Ach, de vader van Bertha.
Wel bekend.
Ja, zeker. Ja. Er zullen vast niet heel veel mensen toen in Diepenheim geweest zijn die het Engels een beetje machtig waren. Nee.
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Misschien de burgemeester en de notaris. En,
dan
houdt het bijna op. Hè?
Dan houdt het wel op. Ja.
Maar de adel rondom Diepenheim.
De adel rondom Diepenheim denk ik dat wel ook Engels sprak. En, maar of zij gebruik gemaakt hebben van de diensten van, dat weet ik niet. Daar heb ik niks over kunnen vinden eigenlijk. Maar de informatie die wij gekregen hebben, of die wij hier proberen te presenteren, dat is informatie die in de boekjes staat van Wim Rietman.
Ja,
dat is misschien
naam.
Wel zinvol om dat te beschrijven. Ja. Hij heeft meerdere boekjes geschreven en uit Dagstedeke van gisteren en met grote trom voorop, daar komt deze informatie allemaal
eigenlijk
vandaan.
Eigenlijk wel, met respect voor jullie, maar de historicus van Diepenheim.
De historicus van Diepenheim, ja.
De chroniqueur, historicus.
Ja.
Klopt.
Hij deed dat naast journalistiek werk, hè, Rietman?
Ja, hij schreef ook die columns in Twents Courant. Ja. En die columns die heeft hij later ook nog weer gepubliceerd in een boekje. Dus we hebben gelukkig heel veel ook op schrift van deze dingen en de markante figuren en allerlei dingen, die bijzonderheden die gebeurd zijn in de geschiedenis van Diepenheim.
Ik ga nog heel even terug aan het eind van dit stukje naar het huwelijk. Twee huwelijken. Kinderen? Vraagteken.
Niet.
In beide huwelijken niet. Nee. Want de tweede huwelijk was natuurlijk al een beetje op leeftijd.
Ja.
Want toen was die vrouw Daisy, die was al 42 jaar oud. Dus dan wordt het al lastig. En zeker in die tijd. Misschien is het ook wel een bewuste keuze geweest. Dat weten we niet.
Nee, daar kom je ook niet meer achter, denk
nee.
ik.
Nee, nee. Jammer genoeg niet.
Er zijn nogal twee belangrijke momenten dat hij in de tijd dat hij arts was in Sassenheim. We praten al een beetje over de komst in Diepenheim, dat hij al in Diepenheim is. Maar daarvoor in Sassenheim heeft hij ook al het nodige beleefd.
En in Leiden al.
En in Leiden al. Heeft al tijdens zijn studietijd heeft hij al een kind van een verdrinkingsnood gered in de grachten van Leiden. Het gangetje.
Het gangetje.
Ja, en in Sassenheim heeft hij ook een vrouw gered die in nood zat.
Het is een doortastende figuur geweest.
Ja. Hij heeft zijn kleren uitgetrokken en op zijn hoofd gepakt en naar de overkant gezwommen van een rivier.
Dit zijn de schilderachtige verhalen over. Ja. Maar we gaan dit stukje nu even afsluiten voor de volgende muziek. Na het varen en na Sassenheim en na de studie natuurlijk en de jeugd, er komt een moment dat hij huisarts wordt in Diepenheim. Wanneer is dat geweest?
In 1929 is hij gekomen en hij is daar huisarts geweest tot 1955.
Dat is lang.
Dat is best wel een hele tijd. Hij heeft in de periode voordat hij... was er in Diepenheim al wel een huisarts. Maar dat was Ten Bos, dokter Ten Bos. En die had een zoon en die heeft het waargenomen. En toen is hij dus in... heeft Kwitsen dat weer overgenomen. Dat was ook een hele bekende naam in Diepenheim. En dat was van 1895 tot 1909. Toen ging die naar Goor, want die was hier in Goor ook huisarts. En toen kwam dus de nieuwe huisarts. En dat was Kwant.
Dat was Kwant in 1929. Hier in Goor ligt trouwens een stolpenstein voor mevrouw Kwitser. Hè?
Ja.
Die op een vreselijke manier aan haar eind is gekomen in de Grote Straat. Maar dat is een ander verhaal.
Ja.
Hij komt binnen in Diepenheim als huisarts. Een huisarts was toen overal, niet alleen in Diepenheim, maar iemand met een veel bredere taak dan tegenwoordig. Hè? Klopt dat?
Ja.
Vertel eens. Hij was... Zijn 52e dus in Diepenheim gekomen als huisarts. Maar hij werd ook al vrij snel gemeentegeneesheer in dienst van de gemeente Diepenheim. Ook met een bijzondere functie.
Wat moest zo iemand doen?
Nou, dat is vaak in de periode van lijkschouwing. Als een huisarts niet precies weet wat de doodsoorzaak is geweest, dan wordt de gemeentegeneesheer er bijgehaald om met zijn specifieke deskundigheid de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Hij was daarnaast ook nog schoolarts.
Ja, ja.
Dus met allerlei vaccinaties die er toen al waren, was hij ook betrokken.
Huisartsen deden toen vaak ook gewoon zelf in het buitengebied zelfs bevallingen aan huis, hè?
Ja.
Eigenlijk meestal.
Meestal.
Ja.
Maar niet alleen buiten Diepenheim, buiten de steden,
overal.
Maar ook overal in de steden wel.
Ja.
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 Dus eigenlijk hadden ze misschien vaak wel een baker, zoals dat heet, als assistent. Maar,
hij heeft toen ook onder andere meegewerkt aan de oprichting van het Groene Kruis in Diepenheim. En een van de eerste verzorgsters was zuster Engelen. En die, dat was zijn rechterhand, kunnen we wel zeggen. En die ging dan ook naar de gezinnen toe als dus bepaalde hulp nodig was.
Mm-hmm.
En
men noemde dat toen ook wel visiterijden, hè?
Visiterijden.
Ja, klopt. Dat ging op de fiets. Ja. Maar ik weet niet of hij al een auto had. Dat heb ik nooit eigenlijk meegekregen.
En als de diepenemers... als de arts dan bij de diepenemers op bezoek kwamen, dan had het heel vaak... Want voor de diepenemers was het natuurlijk ook eerst een nieuwe huisarts. Van wie is die man? Ja. Hoe zag hij eruit? Ja. En om dat ook naar de luisteraars een beeld te geven. Wim Rietman heeft dat fantastisch mooi beschreven. Een man van gemiddelde grootte. Een rozig en fris gezicht. Een glimmende schedel. En zo gaat hij nog door een aantal volzinnen om de karakteristiek van dokter Kwant tot uitdrukking te brengen.
We kunnen zijn foto niet laten zien in een radio-uitzending, maar je hebt het al aardig neergezet. Ja.
Verder werd hij ook nog de Knoest genoemd. Vanuit zijn studententijd al werd hij dus de Knoest genoemd. En hij zegt, het is erg knoestig. Ik kan het niet helpen. Het is mijn aard. Ik kreeg en hield niet voor niets in mijn studententijd de bijnaam Knoest. Ik kan alleen zeggen dat ik hier later vaak trots op geweest ben. En als ik zoveel soepele jongens zag, want ik ben liever de Knoest dan het zijden aapje.
Nou, dat is een mooie tekst. Hij stond ook wel bekend een beetje om zijn kort door de bocht, noem ik het maar even. Hè. Streng, spartaans, niet piepen.
Dat klopt. Hij ging als mensen bij hem kwamen en er was een vrouw en die moest een nagel verwijderd worden. Nou ja, dan zei je moet even hard houden. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Kijk.
En aanbijen, die waren er vroeger ook al. Eens heeft hij dus een patiënt behandeld voor die aanbijen. Hij stak zijn vuist erin en dat deed zo'n pijn. Toen is die man van schrik wegrend, op de fiets gesprongen en naar Marklo, naar een andere huisarts gegaan. Ja, het was een geweldige man. En kiezen trekken deed hij ook zo, zonder verdoving. Ach, voelde je niks van, als je pijn had, dan voelde je die verdoving. Dan had je geen verdoving nodig.
Nou ja, dus, maar het was van het doorpakken dus.
Hij was van het doorpakken, ja.
En die verhalen gingen natuurlijk ook een eigen leven leiden in zo'n gemeenschap als Diepenheim. Iedereen kende die verhalen natuurlijk.
Ja.
Want er was maar één dokter. Ja, daar ging het
er
over.
Er was maar één dokter en daar ging het over, ja.
Geweldig, ja. Je hebt net de jaartallen genoemd, maar er is dus meer dan 20 jaar huisarts geweest en ook nog tot behoorlijk oude leeftijd.
Ja, 1955 en tot 1949. Tot 1949 en hij is dus op in 1956 overleden. Mm-hmm. In de zomer van 1956. Dus,
maar toen was hij niet meer actief als arts?
Toen was hij niet meer actief als huisarts, maar wel dat hij nog op zijn filosofische manier bezig was met allerlei dingen. En hij was wel bezig met allerlei medische verhalen te schrijven. Dus wat dat betreft was dat... hij was tot zeer hoge leeftijd actief.
Over die medische verhalen gaan we na de volgende muziek even verder.
Naast hoe wark en hoe vrij het diep, kan een mens in zijn hobby zichzelf nog kriet. Wat we wark een telema zunne kan nog, maak skui dat goed mark, maak ze zich te drok. Die gunt zich geen tiet voor de franje van lem, ben alleen maar geng zich in het wark te begrem. Ze maakt zich te rog met, mi hobby is mi wark. Of er altijd wel hoor is, nog dat ligt mij sterk. Wie hebt iets gevonden dat wel beter klinkt? Want wiele, wie zingt? Naast uw werk in uw vrije tijd kan een mens in zijn hobby zichzelf nog kwiet. Zing is een hobby, net als fietsen en zwem. En rempje de bund ook best leuk om te hem. Neen vindt geluk zondags op voetbalveld, een ander sportspeltjes of zegels of geld. Je hebt er ook heupen, die trimt of die jokt. En ik
ken er ook een die met rassen vocht. Of gek die maar zo een vleegmachine springt. Maar wiele, wie ze, wat wiele, wie zingt. Naast uw werk in uw vrije tijd kan een mens in zijn hobby zichzelf nog kwiet. En je hebt van die leu die maakt wien van het roem. En duizenden liefhebbers melk geen doen. Neen sleutelt val aan motoren en grij. Een ander bak keukskes of petten van klei. En vrouwlui die kunstige kantkleedjes klost. En puzzelaars die cryptogram oplost. Atleten die 10 meter heen stapt en springt. Maar die snapt al dat wie bij een val even zingt. Naast uw werk in uw vrije tijd kan een mens in zijn hobby zichzelf nog kwiet. Grote kerels valt met treintjes hebben eigen NS. Of spoordon pruttel waar ooit mooi is een wes. Een ander den maakt van zijn tuintje een park. Zo heb je de reden wel een hobby naast werk. Maar je hebt nu een heurt waar een wiet leeft te dood. Wie zei er toen nog eens, dan heur je de schoot. Want het is niet voor niks dat dit veske hier klinkt. Dat is ook nog de reden voor wie gerne zingt. Naast uw werk in uw vrije tijd kan een mens in zijn hobby zichzelf nog kwiet.
Ja, we hadden het net over huisarts Kwant ook een beetje als wetenschapper, hè? Een huis, tuin en keuken en huisartswetenschapper, maar daar deed hij wel serieus dingen, Tony.
Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben in ter voorbereiding op dit gesprek met jou, hebben we in de archieven van Al Depen een aantal interessante boekwerkjes gevonden die hij vroeger heeft gepubliceerd, wetenschappelijke studies die hij heeft gedaan en ook in Diepenheim heeft gedaan en op papier heeft gezet. Hij had echt interesse in wetenschappelijke arbeid en filosofische onderwerpen.
Dat zijn ook nog weer twee verschillende dingen.
Ja, dat kun je wel zeggen. En, hij heeft daar meerdere publicaties over gedaan. Ik heb er toevallig één meegenomen. Dat was dan een publicatie. De luisteraar ziet dat niet, maar het was een publicatie over bijen, mieren en mensen. En in dat rapport, het is veel te technisch en te deskundig. Je moet hoger geschoold zijn om het te kunnen volgen. Maar daar maakt hij een vergelijkende analyse met gebruikmaking van de leer van de hormonen. En als je er een paar dingen, frasen over leest, dan gaat hij echt in op de vergelijkingen, de verschillen en de betekenis van de bijen en de mieren en het onderscheid richting mensen.
Als heel ver ervan afstaande niet-kenner, denk ik dan, ja, het zit wel een gemeenschappelijkheid in. Want bijen en mieren leven in volkeren, hè?
Ja.
En dat doen wij ook.
Ja, ja. Maar dat zet hij haarfijn uiteen in die wetenschappelijke studie. Je kunt dat in deze uitzending kun je dat niet noemen. Maar een andere, ook wel interessante publicatie is geweest. Dat was een vervolg erop. Ik lees hem hier maar voor. De betekenis van het jodium voor het leven. Hij is in die tijd dat hij huisarts is in Diepenheim, is hij tot de ontdekking gekomen dat veel meisjes die bij hem dus op de praktijk kwamen, last hadden van een vergrote schildklier.
Hey.
Struma. Veroorzaakt door jodiumgebrek. En daar heeft hij heel veel werk aan verricht om dat bij de ouders van die kinderen te verbeteren, om meer.
Ik heb heel lang geleden op school wel eens geleerd dat jodium heel belangrijk en nodig is, hè, in een menselijk lichaam. Maar dit verband wist ik helemaal niet, hoor. Maar waarom bij meisjes en bij jongens niet? Was het bij jongens geen probleem?
Nee, bij meisjes was er een vergrote schildklier.
Noemen ze dat. Okay. En dat is met name bij meisjes, maar het lag niet alleen aan het jodiumgebrek, maar het lag ook vaak aan de inteelt, dat mensen in Diepenheim trouwden. Ja. En op die manier dan kreeg je ook vaak heupafwijkingen. en bepaalde misvormingen. En er waren heel veel dingen die in heel veel gezinnen was een meisje wat mank liep. Of wat niet helemaal mee kon komen. En zij werd dan maar de mutsennaaister. Ik heb drie dochters, zei de man. En twee kunnen meehelpen op het land. En één mutsennaaister. Dus die ging dan knipmutsen opmaken. En die ging dan of naar de boeren om te naaien met een speciaal aangepaste fiets.
Maar dat was dus in de 20e eeuw nog zo. Dat,
begin 20e eeuw.
Dat de dokter dat toch wel opviel.
Ja. 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 En hij heeft er dan met name ook geprobeerd om samen met zijn vrouw om daar toch veranderingen in aan te brengen. En zeg maar dat mensen buiten Diepenheim gingen kijken of daar niet een geschikte huwelijkskandidaat was. Maar ja, voordat je dat in werking hebt gesteld.
Tegenwoordig geen probleem meer, Jannie. Tegenwoordig gaan ze overal stappen, dus dat komt allemaal weer goed.
Ja, maar die mobiliteit was destijds nog niet zo groot. Dus.
Nee.
Maar dat moet dan eigenlijk in alle kleinere gemeenschappen, dorpen, kleine stadjes, eigenlijk overal wel dat geweest zijn.
Eigenlijk wel,
ja. Als we in onze eigen hof kijken, daar zal in Markelo ingehoren in de Delft.
Ja, en vaak werden ze ook nog weggestopt. Maar dat was gelukkig in Diepenheim niet zo. En dan werden de meisjes werden door hun vriendinnen meegenomen als ze een avond gingen stappen en naar het bal gingen, zoals
ja,
wij dat noemen.
Bal,
Dus dat was
bal na had je ook, hè? Bal na, dat was een uitvoering of zo. En
Ja, maar dat was met de gymnastiek.
Oh, daar komen we straks
later.
Nog op.
Daar komen we straks op.
Ja, daar komen we ook nog op.
Ja.
In de boekjes van Wim Rietman worden die wetenschappelijke studies die hij heeft gedaan kernachtig beschreven.
Mm-hmm.
Met als titel, en zo noemde Kwant ze ook, dat waren mijn geesteskinderen.
Ja.
Ah, ja.
Ja. Ja.
Nog even die boekjes. Hij schreef ze, hij deed het onderzoek. Heeft dat ook verspreiding gekregen, die boekjes? Werden ze landelijk gebruikt?
Nee, niet landelijk. Niet alleen maar voornamelijk plaatselijk. En vaak zorgden plaatselijke verenigingen dus ook voor die verspreiding. En dan konden de mensen intekenen op zo'n boekje. En dan kon je ze na die tijd werden ze afgeleverd door die verenigingen. Maar we hebben nog voldoende voorraad in de kelder.
Ja, maar nu bedoel je de boekjes van Wim Rietman.
De boekjes van Wim Rietman.
Maar je bedoelt waarschijnlijk de publicaties.
Die
publicaties die zijn wel neergelegd bij het Nederlands Genootschap voor Geneesheren.
Okay. Ja.
Ja.
Ja. En dan zal hij daar toch ook wel wat reacties op gekregen hebben. Maar dat weten we dan waarschijnlijk niet.
Nee, heeft heel veel waardering over gekregen. Dat lees je. Dat wordt later, als hij 50 jaar huisarts is, dan wordt dat door die Nederlandse Vereniging voor Huisartsen wordt dat nog even uitgebreid behandeld.
Ja.
Nou heb je het net, Tony, had jij het ook nog over filosofie. Dat had ook zijn interesse. En dat is toch wel een hele andere tak van sport, hè?
Ja, hij was bekend met de werken van Kant, Spinoza en Goethe en Faust.
Ja, dat is niet mis.
Ja, dat is niet niks, hè?
Nee.
Ik heb ze nog nooit gelezen. Maar goed. Maar
ik twee ervan.
Kan er mij misschien... Jij twee, ongelukkig. Ja.
Ja. Maar het is eigenlijk niet te doen. Ik heb Spinoza geprobeerd. Het is zo moeilijk.
Ja.
Je moet echt heel lang en diep erin voordat je er iets van begrijpt.
Ja. Ja. Onder de familie had hij daar ook soms problemen mee. In het familiegesprek met verjaardagen, denk ik en zo. Ja. Ging hij ook wetenschappelijk te werk en dan... Dan zei een van zijn familieleden wel eens van, in plaats van kanten, nietsen en hekelen, want dan had hij het daarover, ga ik liever kaarten, fietsen en kegelen.
Dit is geniaal. Ja.
Ja. Ja.
Dus hij kon eigenlijk zijn ei niet kwijt in de naaste omgeving.
Jawel, want hij had toch wel een klein beetje een geest verwant in Dominee Molenaar.
Oh, kijk. Van de Molenaarshof. Die molenaar?
Die was vroeger predikant in Diepenheim. En die heeft jarenlang ook predikant geweest. En die was bezig met toch wel een beetje astrologie. Hij hield zich bezig met sterrenkunde. En hij was vaak buiten te vinden. En hij leefde heel 's nachts eigenlijk een beetje, kun je wel zeggen. En dan vonden ze elkaar in de gesprekken, in de telefoongesprekken. Oh, ik zie het wel. Ik hoor het wel. Jij bent ook nog wakker. En dan spraken ze over die filosofische dingen en dan,
Hadden ze ook nog wel eens tijd om te slapen dan? Of,
Ja, maar het schijnt dat je op oudere leeftijd niet meer zoveel slaap nodig hebt.
Ja, zouden wij moeten weten, toch? Nee, maar dat is wel heel boeiend, hè? Want ik zie dan Diepenheim voor me en ja, de dominee en de arts en misschien nog één of twee anderen die elkaar dan toch opzoeken, hè?
Ja,
de notabelen.
De notabelen.
Ja, 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 toch wel, ja.
Hij ligt ook naast dominee Molenaar begraven. En hij heeft een graf met een steen. Hij wilde eigenlijk graag een bijenkorf op zijn graf. Daar komt hij bij.
Vanwege dat boekje.
Vanwege dat boekje. Ja, vanwege die bestudering die hij met die bijen gedaan had. En hij ligt dus naast dominee Molenaar met dus de grafsteen met daarop een bijenkorf afgebeeld.
Kom even terug op de Molenaarshof. Die is dus naar die dominee
naar die dominee
genoemd.
Molenaar genoemd. Ja, genoemd. Ja.
Ja. Ja. Ja, voor de luisteraars die het niet weten, staat naast de Johanneskerk in Diepenheim een gebouw. En dat is het
dienstgebouw
van... Ja, was,
vroeger was de woning...
Pastorie.
Er was de pastorie. En naast de pastorie zat een ruimte, een lokaal noemen wij dat. En daar hadden wij vroeger zondagsschool. En daar werd dus later de Molenaarshof van gemaakt.
Kijk aan. En dat is nu het dienstgebouw van de hervormde
dat is nu,
van de PKN.
Ja, van de PKN.
Is je over die Spartaanse leefwijze, kan dat nog ingevoerd
worden? Ja, dat
worden?
Kan. Ja, ja? Zeker. Ja.
Want hij had wel een, ja, inderdaad een Spartaanse leefwijze. Want uit de publicaties van Wim Rietman horen we dus ook dat hij in Diepenheim, waar aan de Grote Straat de dokterswoning was gevestigd. Die dokterswoning is er nog. Dokter De Vries woont daar nu nog.
Okay.
Daar was dokter Kwant huisarts. En dan had hij de gewoonte om 's morgens poedelnaakt achter het huis of op het balkon of in de tuin te gaan staan. En waar hij dan door zijn vrouw werd overgoten met koud water.
Nou, hij deed het ook wel zelf.
En hij deed het ook zelf, ja. Ja, ja.
We zijn er niet bij geweest, Jannie.
Nee, maar... nee, maar Rietman heeft het wel gezien. En die zag hem, hij kwam om de hoek van, het huis. En toen zag hij hem dus staan met die emmer water. Nou, en toen zegt hij, ja, kom maar verder. Je doet net of je nog nooit geen naakte kerel hebt gezien.
Maar daar zat natuurlijk ook wel een gedachte achter, hè, van, met dat koude water. Van een gezond lichaam.
Ja, ja. En een gezonde geest.
En een gezonde geest. Ja.
Ja.
Ik
maar hij had maar één
nooit...
long, hè?
Oh, hoe was dat gekomen?
Die ene long, die was. Hij heeft dus die vrouw proberen te redden in Sassenheim.
Ja.
En toen is hij naar de overkant gezwommen. En toen heeft hij wel het leven van de vrouw gered. Maar toen is hij daarna zelf heel erg ziek geworden. En heeft hij een long moeten missen.
Oh.
Die hebben ze bij hem weggehaald. En hij had dus eigenlijk maar één long.
Ja,
dus,
wilde hij misschien die ene long nog wel even flink trainen, zeg maar?
Die wilde die goed actief houden.
Ja.
Ja. Want,
logisch, hè?
Ja, ja. Heel logisch eigenlijk. Maar toen al, in die tijd.
In die tijd.
Je moet je eigenlijk voorstellen van, nou, dat is best wel heel lang geleden.
Het is een bijzonder man. Daar zijn we het nu over eens, maar dat waren we al. En we gaan naar de volgende muziek. Over het Spartaanse van dokter Kwant. Hij, met dat koude water en het trainen van die ene long die hij nog heeft. Hij vond het dus echt wel heel belangrijk om het lichaam goed te onderhouden. Hè?
Ja.
Jannie.
Hij heeft samen met zijn vrouw, Daisy, Daisy Bell, zoals ze liefkozend genoemd werd door hem, heeft hij dus een begin gemaakt om de lichamelijke opvoeding in Diepenheim een beetje op de kaart te zetten. Dus om gymnastiek te gaan geven. Daisy gaf gymles aan twee groepen op de woensdagmiddagen in het huis van dokter Kwant en zijn vrouw. Dus in de tuinkamer. Nou, dat was geweldig, want kinderen vonden dat natuurlijk hartstikke mooi.
Ja.
Ja. En die kinderen, het was een groepje met jongens en het was een groepje met meisjes. Ja, helaas.
Ja, dat hoorde toen
nog. Ja, op de vrije woensdagmiddagen. Ze sprak dan een beetje Koeterwaals Engels. En voor Engels-Nederlands dus. En ze leerde dus lichamelijke oefeningen. Maar veel Engelse woorden ook. Boik vooruit, zei ze altijd. En dan moesten de kinderen dus boik intrekken, children. Nou, well done, children. En zo sprak zij de kinderen toe.
Zouden ze toen al gymnastiek op school gehad hebben?
Nee.
Denk het niet, hè?
Nee, zeker niet. Nee.
Ja, Jan, nee. Jij komt ook uit het onderwijs, dus je kent ook de geschiedenis van het onderwijs.
Een beetje wel, ja. Ja.
Het zou wel kunnen zijn dat 1928, want het gebeurde dus na 1929,
ja.
dat hij ook geïnspireerd is geweest door de Olympische Spelen. Want in 1928, heb ik nog even opgezocht, zijn de Nederlandse turnvrouwen, die hebben goud gehaald op de Olympische Spelen.
Nou, dat kan er best mee te maken hebben.
Wie weet.
Verder
ook door die afwijkingen die er waren bij de dames, is het natuurlijk wel zinvol om een goede lichaamsbeweging te hebben. Ja. En zo werd dat dus gedaan. En dat werd dus opgegeven door mevrouw Kwant, Daisy Bell, zoals ze genoemd werd. In 1933 had de oprichting dus plaats van de gymnastiekvereniging. Ze hadden geen toestellen dus in huis daar en ze hadden geen dingetjes. Geen van alles, niks eigenlijk. Dus dat was wel een beetje lastig om gym te geven.
En het bleef aan huis toen
Het bleef aan huis toen nog. Ja. En ook door de oprichting van de gymnastiekvereniging bleef het nog steeds aan huis. Maar er kwamen wel steeds meer groepjes eigenlijk. En toen gingen ze dus verder uit naar Café Blok. En daar werden dus toen de eerste gymlessen eigenlijk
even
een
voor de luisteraars weer ertussen, Café Blok. Waar was dat dan? Is dat de voorganger van Roelofsen?
Dat was de voorganger van Roelofsen en nu is er niks meer.
Nu zit
Beltman er.
Ja.
En goed.
Op die plek in ieder geval.
Op die plek in ieder geval. Kijk, en daar is dus de gymnastiekvereniging eigenlijk opgericht. En daar hebben dus... In het café de oefeningen plaatsgevonden. En er waren eerst dus ook weer weinig toestellen. Maar er kwam toch op een gegeven moment een brug. En die brug die is ondergedoken geweest in de oorlog bij de familie Bonke op de Ippenheimse Broek. En daar heeft hij onder het hooi gelegen en daarna is hij weer tevoorschijn gekomen.
Was men bang dat hij gejat zou worden of zo?
Ja, men was bang dat die Duitsers eraan gingen hangen.
Ja, ja.
En dat was natuurlijk wel, want Blok was ingenomen door de Duitsers. En,
vandaar dat daar niet kon.
Juist. En daar kon men dus ook niet meer oefenen dan. En later, toen de familie Kwant stelde dus prijzen beschikbaar. Want de jongens en de meisjes deden natuurlijk heel erg hun best om het goed te doen.
Ja.
En die prijs die bestond uit een zwemabonnement. En dan ging dokter Kwant zelf, als de kinderen de prijs hadden gewonnen, dan ging hij zelf met de kinderen in de auto naar het zwembad hier in Goor. Om de kinderen te laten leren zwemmen. En hij ging zelf ook heel veel zwemmen in het Twentekanaal. En dan ging hij dus in het Twentekanaal zwemmen. En dan sprong hij dus van de steiger af. En dan krabbelde hij wat rond in het kanaal. En dan trok hij zijn zwempak uit. En dat legde hij op het steigertje. En ondeugende jongens uit Diepenheim hebben diverse keren dat badpak van hem meegenomen. En, gelukkig kwam het altijd toch nog wel weer goed. Maar
schilderachtige man.
Men bereikte het Twentekanaal toen via een hotel in de Dennen. Dat was een bekende hotel voor de luisteraars.
Ja,
en daarachter kon je zo via een klein pad kwam je in het Twentekanaal.
Ja.
Ik heb er in 1975 mijn huwelijksreceptie gegeven, Tony. Hoe vind je dat?
Nee,
we gingen niet zwemmen.
Niet zwemmen, nee. Was ik in 1985.
Maar die prijs, daar wil ik nog even op terugkomen. Daar was een jury voor. En die was landschapsarchitect Hugo Poortman van Pekkedam.
Ja, bekend.
En zijn schoonzus Hugo, die was ongetrouwd namelijk, mejuffrouw Tooft. Een hele lastige naam, maar je kunt haar grafsteen nog steeds vinden op de begraafplaats in Diepenheim. En dat was een klein beetje, nadat de gymnastiekvereniging dus opgericht was.
De vereniging heet Diepenheimse
Gymnastiekvereniging.
Gewoon DGV.
Heel laag.
Recht toe, recht aan.
Ja. Recht toe, recht aan. Ja.
Maar?
En, ja?
Doe maar.
Ja. Het was in het begin, hadden ze geen speciale kleding en dergelijke. Maar toen dus de gymnastiekvereniging kwam, werd er heel voorzichtig ook een beetje speciale kleding aangeschaft. Voor de heren een zwarte broek en een hemd en, of een shirt. En voor de dames was dat weet ik niet precies, maar dat werd later een jurkje.
Maar zo'n vereniging die gaat zich op een gegeven moment ook aansluiten bij de landelijke gymtoestand.
Het was zo dat de gymvereniging had nauwe contacten met de vereniging uit Neden. En familie Ten Hopen, die speelde daar een belangrijke rol in. En ja, die is ook leidster geweest van, of leider geweest van onze gymnastiekvereniging, Diepenheimse gymnastiekvereniging. Nou ja, en de vereniging groeide en groeide. En tot in de 60e jaren, toen was meneer Kwant al lang overleden. Ja. Toen werd er een gymzaaltje gebouwd achter Hotel Roelofsen. En dat was een mooi...
Ik weet nog dat het er stond.
Ja, ja. Ja. Naast de kantine, nee, de kleedruimte van de voetbalvereniging. Van de voetbal, ja. En de voetbalvereniging was 2 jaar eerder opgericht. En nou, daar had dus de gymnastiekvereniging alle toestellen staan. En toen kwamen er dus van allerlei professionelere dingen. We gingen ons aansluiten bij de turnkring De Graafschap. En waarom De Graafschap?
Ja,
Diepenheim ligt in Overijssel. Maar het werd de turnkring vanwege die... Verhoudingen met Neden.
Neden.
Ja.
Ja, logisch.
Ja, ja, en ik kan me nog heel goed herinneren, uit die 60e jaren hadden we 1 of 2 keer per jaar een landdag, zoals dat heette. En dan gingen alle gymnastiekverenigingen kwamen bij elkaar. En dan kreeg je eerst een grote optocht in Borculo, in Neden of waar dan ook. En dan ging je daarna naar een voetbalveld of een groot veld. En dan moest je een gezamenlijke
oefeningen
doen. Ja. En kastspringen of dat soort dingen. Nou, dat was echt...
Het was ook echt wel een beetje een feestje eigenlijk.
Het was een feestje, want je ging met de bus.
Ja.
En mijn oudste broer was ook lid van de gymvereniging.
Nou, Jannie, ik hoor dat je nu uit eigen herinnering praat.
Ja,
hè?
Ja.
En Jannie heeft me ook wel verteld dat er ook gezongen werd.
Ja.
Nou, wat werd er gezongen?
Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord. Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort. Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend. Als lied der gymnasten, als broeders vereend. Dan wordt de eendracht vol vriendschap gestaald. Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald. En daveren klinkt dan langs veld en langs vloed. Het frank en het vrij en het vroom en het vroed. Ik ben lid van DGV, opgericht 28 maart 1933. En ik ben lid van Turnkring De Graafschap.
Dan is er een moment, Tony, dat de gemeenteraad van Diepenheim besluit om een straat naar Dr. Kwant te benoemen. Vernoemen heet dat, hè? Vernoemen.
Dat klopt. In 1956 is hij dan al overleden. Hij is begraven. En de bevolking van Diepenheim vond het toch wel een heel bijzondere man. En ook de politiek, de raadsleden van destijds, vonden het heel belangrijk om hem te eren met een eigen naam. Markante figuren blijven dan ook generaties lang in herinnering.
Ja.
Nou, en dat geldt ook voor dokter Kwant. In 1959 komt de gemeenteraad in een bijeen en die besluit dan een straatnaam naar hem te vernoemen. Een straatnaam, heel bijzonder. Er was al een straat op die plek waar dat straatnaambord dan komt, van dokter C.A.J. Kwantstraat. Dat was toen nog de klomp Egbersstraat of Steeg.
Steeg.
Ja. Okay. Maar die straatnaam werd dus vernoemd en toen kreeg dokter Kwant de naam. Dan wordt er, de gemeenteraad besluit dan dokter Kwantstraat, met daaronder even een kleine titel van dat hij dus geneesheer en dokter is geweest. Maar dat straatnaambordje wordt later nog eens een keer, het is geplaatst geweest, maar later bij de renovatie van de Kwantstraat, met het bouwen van nieuwe woningen, wordt dat straatnaambord vervangen, krijgt het een kleinere uitgave, alleen dokter C.A.J. Kwantstraat. En het oude huisnaambordje is nog bewaard bij een van onze leden van de historische vereniging.
Dat is vast een beetje stiekem gebeurd, maar dat, daar willen we niks over horen.
Zou maar zo kunnen, ja.
Daar willen we niks over horen. Het bijzondere van de Kwantstraat van nu is dat hij voor een deel binnen de bebouwde kom van Diepenheim ligt, met naoorlogse woningen erlangs. En voor een deel erbuiten, langs de koppel, langs het sportpark. Ja. En het eindigt bij de Eerste Zomerdijk.
Ja. Eerder eindigde hij aan de Ruimersdijk, tussen de Grote Straat, Goorseweg en de Ruimersdijk. Ja. En later is daar het sportpark aan. Toen kreeg een bestemming op die plek en toen kreeg dat daar ook de straatnaam Dr. Kwantstraat. Dus als je nou vanaf Diepenheimse Broek, Diepenheim binnenrolt, binnenkomt via de Tweede Zomerdijk, dan kom je eerst via de Dr. Kwantstraat, Diepenheim, de bebouwde kom binnen. Ja.
En dat heette vroeger de Grindweg.
Dat heette vroeger de Grindweg.
Moet je nagaan. Maar Dr. Kwant is dus gewoon ook qua naam aanwezig gebleven in het Diepenheimse. We naderen het einde van dit verhaal over een boeiende man met veel kanten. Hè? Niet alleen maar huisarts, hoewel je dan ook heel belangrijk kunt zijn, maar met nog veel meer in zijn mars. We danken Jannie Smalen en natuurlijk zeker ook voor het mooie gymnastieklied, maar ook voor al het andere wat je aan kennis hebt binnengebracht. We danken Tony Veehoff. Jullie hebben een mooi programma neergezet. Dank daarvoor. Volgende maand gaan wij verder met Markelo. Die zijn dan aan de beurt. Heemkunde Markelo zal dan hier aan tafel zitten. En we zien dan wel weer verder. Dank.
En wat ons betreft een dankjewel aan de programmamakers van deze dag.
We hebben Diepenheim weer een stukje dichterbij gebracht.
Oh, dat is mooi. Tot slot van deze uitzending gaan we luisteren naar de originele Diepenheimse versie van het zeer bekende Ons Dorp.
Heb ik nog een boek, lag er ergens in een hoek, met mooie foto's van al diepen. Veel van die dingen bent verdween, wat de herinneringen bleem, van hoe we vroeger samen liepen. In het Nienhoes wist de vleer en hoge loor, alle kastelen ben nog door, en menig oude boerderijen. En de traditie zet wie voort, de naam van Oranje open de poort, harmonie en schitterieën. En aan de grote straat in Diepen zee de platanen nog steeds staan. Ze blijft altijd stille getuigen van wat eronder is ontstaan. De oudste watermul van het land steekt hier in deze mannenrand te draaien aan de Mullenbekken. En van het middeleeuwse wark is onze Johannes Kark, een dienst is hier nog elke wekker. Een trein rijdt hier al lang niet meer, in het station van weleer was een ander land beschoren. Net als het raadhuismonument dat iedereen in dit. Is gelukkig. dan. Ze blüht altijd stille getuigen. Van wat eronder is ontstaan. Veel horeca en middenstand is al verdwenen of afgebrand. Of veranderd in galerieën. Ja, kunst staat diep op de kaart. Voor het toerisme heel wat waard. Want ach, soms mij ook wel vernieuwen. De regger en van zijn oorsprong hier in deze prachtige rivier. Hij verdwijnt te veel. De hof van Twente was een feit, maar onze eigen identiteit, den bleef van dit.